Voilà, het is gelukt. Welkom op de gemeenteraad voor de maand februari 2021. Mag ik even een check-up doen bij de fractieleiders of we nog voltallig zijn? Mocht dat niet het geval zijn, dan zie ik het graag eventjes vermeld. En anders veronderstel ik het dat we nog voltallig zijn. Iedereen daar nog? Oké. Kunnen we de notulen van de vorige vergadering goedkeuren? N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Gilles? Vlaams Belang, pardon.
Ja.
Gilles?
Ja.
Dank u. Wat betreft de mededelingen geef ik graag heel even het woord aan Schepen Wekhuizen. Er is een kleine dienstmededeling, heb ik begrepen. Voordat ze dat doet, kan ik u al melden dat op het eerste zicht er geen dataoverzicht benodigd is op dit ogenblik. Er staan geen raadscommissies op de eerstvolgende weken of op de horizon zichtbaar. Ik veronderstel dat dat wel snel terug het geval zal zijn. En dat er dus een inhaalbeweging zal volgen in de loop van de daaropvolgende maanden. Maar nu dus niets te melden. Schepen Wekhuizen, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil de gemeenteraad graag op de hoogte brengen van de verhuisdatum van de kleuterschool in Ter Hagen, Ter Doelhagen en ook onze BKO-vestiging daar. De kinderen kunnen hun intrek nemen in de gebouwen op maandag 19 april. Dat is de maandag na de paasvakantie. En de ouders worden daar morgen van op de hoogte gebracht. Dus ik hield eraan er ook vandaag de gemeenteraad van in te lichten. Helaas zit de BKO momenteel in code rood en de scholen in code oranje. Dus een bezoek voor de gemeenteraadsleden kan momenteel nog niet georganiseerd worden. Maar begin maart zal ook aan de leden van de gemeenteraad een filmpje bezorgd worden om toch eens een inkijk te kunnen nemen in de gebouwen. En de ouders zullen dat filmpje uiteraard ook kunnen zien. Dankjewel.
Schepen Antonio, uw handje is zichtbaar. Is dat bedoeld of is dat...
Ja, voorzitter, dat is inderdaad bedoeld. Het is geen raadscommissie, maar op de laatste raadscommissie over zone 30 en vervoerregio werd toen aangekondigd dat de vervoerregio zelf een raadscommissie infosessie zou organiseren. Ondertussen hebben we daar meer nieuws over en zou dat zijn op woensdag 10 maart tussen 19 uur en 21 uur. En dat is dan voor heel de regio Zuidrand, dat alle raadsleden dat kunnen volgen en dat men daar het routeplan gaat toelichten. Daar zal ook nog een mail over komen, maar ik wou dat bij deze al even aanstippen dat iedereen zijn agenda dan kan vrijhouden.
Dank u, Schepen, voor die aanvulling. Uitermate zinvol. Inderdaad een datum om te onthouden. Voor wat betreft het verder verloop van de avond, denk ik dat we de agenda een beetje kunnen verlichten door een suggestie van blokstemming. En die zou behelzen de agendapunten van de gemeenteraad nummers 9 tot en met 13. Dat is 9, 10, 11, 12 en 13. 9, 10, 11, 12 en 13. Bestaan daar bezwaren tegen van sommige leden van deze vergadering? Of kunnen wij dat in blok voorleggen ter stemming? Ik zie geen bezwaren, of ik hoor geen bezwaren. Goed, dan houden we die blokstemming voor punten 9 tot en met 13. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Dank u voor die constructieve opkuis van de agenda, maar dat geeft ons meer ruimte voor de agendapunten waar jullie wel debat omtrent wensen. Het eerste punt dat wel debat behoeft, klaarblijkelijk, dat is het agendapunt 3, Schepen de Schepper. Misschien dat u eventjes een korte inleiding wil geven bij de renteloze lening voor het AGB Rumst, of is dat niet nodig?
Ja, ik wil het gerust even toevoegen. Dank u wel, voorzitter. Collega's, goedenavond. Ja, dit agendapunt is een jaarlijks weerkerend besluit waarin de gemeenteraad gevraagd wordt haar akkoord te geven voor de toekenning van een renteloze lening aan het AGB. Dit jaar gaat dat over 61.225 euro binnen de uitvoering van het meerjarenplan voor een aantal kleinere projecten waar geen apart rentedossier is opgestart. Het meerjarenplan 2025 voorziet ook in een, onder het luik financieel, dus dat er ook voldoende financiën daarvoor zijn. Dus het nodige krediet is daarvoor voorzien. Het gaat over dit jaar voor 4 lopende projecten die het AGB uitvoert. Ze staan opgestomd, hè, studie en voorbereiding van een uitvoeringsdossier voor het park in Klein Molenveld. De studie rond stabiliteit van de sport al uitgedekt schoor. De aankoop en installatie van een robotmaaier voor het voetbalveld van Ter Hagen. En tenslotte ook de studie voor een museum door Exponanza. Het AGB zal dan jaarlijks vanaf de voltooiing van die projecten aan de gemeente dan het ontleende bedrag terugbetalen volgens het ritme dat opgelegd staat in het besluit onder artikel 2. Dat is gelijklopend met de aflossingen die er zijn. Dat is de toelichting bij het agendapunt.
Dank u, Sjepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Sorry, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag. We hadden eigenlijk een vraag over de prijsbepaling van het studiebureau Exponanza. Zij hebben de visienota opgemaakt met betrekking tot het museum Ruppelklei. Nu, dat is toch geen klein bedrag, zijn de 13.625,28 euro. We hadden graag weten hoe die prijszetting, de prijsbepaling daarvoor tot stand gekomen is. Ten meer toch ook te weten dat er ook waarschijnlijk nog andere studies zullen komen met betrekking tot het museum Ruppelklei.
Schepen, u heeft opnieuw het woord.
Ja, ik denk niet dat ik daar onmiddellijk een antwoord op zal kunnen geven. Daar heb ik de informatie hier niet bij. Ik weet niet of Schepen Wekhuizen daar toelichting bij kan geven of dat inhoudelijke document. En anders zal ik het moeten navragen.
Ja, hetgeen dat ik erover kan zeggen is dat die budgetten voorzien waren. Dus op voorhand bij de budgetopmaak is er nagekeken wat zo'n studie zou kunnen kosten. Die budgetten die zijn dan voorzien. En voor een bureau aan te stellen is de correcte procedure gevolgd. Er zijn verschillende kandidaturen ingediend en dat bureau is er als beste uitgekomen. Welke prestaties dat er achter de factuur zitten, dat kan u uiteraard ook in detail opvragen bij onze dienst. En zal ik u ook willen bezorgen als u dat wenst, als openbaarheid van de studie.
Dank u, Schepen. Is dat voldoende, mevrouw Jacobs, of verlangt u nog?
Nee, ik had graag meer specifiek de prijsbepaling geweten. Het is toch een groot project en normaal gezien gaat een bepaald percentage van het ganse project gaat naar studies of naar een studie. Maar in dit geval gaan er meerdere zijn nog waarschijnlijk en vandaar toch effectief naar die prijsbepaling daarvan.
Misschien dat de schepende schipper zich kan engageren om navolgend daarbij komend informatie over te verschaffen dan schepen.
Ja, goed. Het gaat over uitgevoerde investeringen in 2020, dus we hebben die informatie die kan opgevraagd worden en meegegeven worden.
Schepen Wekhuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou toch nog even vragen wat collega Jacobs precies bedoelt met prijsbepaling. Heb ik haar fout begrepen? Als ik heb begrepen dat zij wenst te weten welke prestaties dat er achter de factuur zitten, of welke procedure dat is gevoerd om het bureau aan te stellen. Wat is precies de vraag?
De procedure, dat staat hier voor meer niet ter vraag gesteld. Hè?
Ja.
Dus is effectief.
Dus de prestaties?
Of? Ja, maar wat was nu het maximum bedrag dat je aan dit studiebureau had willen betalen, bijvoorbeeld? Allee, wat was er voor voorzien en hoe was dat bepaald geweest? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja. Het budget was voorzien, hè, en de studies dat er nog nodig zijn, dat is inderdaad de studie van de scenograaf. Hè, dus daarvoor wordt ook een bureau aangesteld. En voor de collectie te bepalen dat er zal getoond worden. Dat is inderdaad nog een aanvullende studie, maar die studies die waren voorzien bij het budget. En die zijn conform de budgetteringen. Maar nogmaals, als u graag wenst te zien welke prestaties dat er daarachter zitten, dan willen we dat heel graag bezorgen, uiteraard.
Wel, ik zal het alleszins er ook op toezien. Ik zal het aan de financiële directeur ook vragen. Hij zal die informatie aanleveren naar mevrouw Jacobs. We gaan nemen dat dat volstaat dan om die 13.625 te verantwoorden.
Oké, Schepen, dat is goed.
Oké.
Ja. Oké, bedankt hoor.
Dank u. dan denk ik dat het punt mag voorlicht worden ter stemming. Of iemand nog iets anders aan toe te voegen? Nee? Oké, dus punt 3, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Punt 4 van de agenda gaat over de oprichting van ons vaccinatiecentrum. U heeft gezien dat er in extremis nog een bijlage van de zorgraad is toegevoegd. Ik geef met plezier het woord aan de burgemeester om hier een woordje uitleg over te geven. Burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, ja, ik denk in het kader van COVID-19 zijn we al een paar keer naar deze raad gekomen met een aantal samenwerkingsovereenkomsten. U herinnert zich onder meer een overeenkomst in het kader van bronopsporing en preventie, waarbij wij een samenwerking beogen met enerzijds de eerste lijnzone of de zorgraad, die omvat de 6 gemeentes, enfin de 5 gemeentes van de Ruppelstreek en Aartselaar, Ruppelaar. En ook in het kader van het vaccinatiecentrum zal u wellicht al wel vernomen hebben dat daar een grote rol weggelegd is voor de lokale besturen. Nu, om dat een beetje te kunnen stroomlijnen, om die 6 lokale besturen en die zorgraad om elkaar beter te kunnen afstemmen, is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Die ligt hiervoor voor de oprichting van een vaccinatiecentrum in die eerste lijnzone. Belangrijk hierbij is dat, dat we daar ook willen beroep doen op Vlotter. U wellicht gekend om zowel een rol te spelen in de ondersteuning voor dit ganse gebeuren. Dat zij eigenlijk bij wijze van spreken hun administratie een stukje ter beschikking stellen van die 6 lokale besturen en die zorgraad om daar toch wel in te faciliteren. Dat gaat onder meer over het penouderschap. Dat zit weliswaar bij de gemeente Niel als postbusgemeente, maar het volledige boekhoudingkundig verhaal, dat zit dan bij Vlotter. De directeur van Vlotter faciliteert dat ook. Die kan u met een beetje goede wil bekijken als algemeen directeur van deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst en zetelt dan ook in de wekelijkse overleg met de burgemeesters en de verschillende werkgroepen dat daaraan vooraf zijn gegaan. En daar hebt u denk ik in de bijlagen ook, er zit een presentatie bij waar dat onder meer bij zit, waarbij onder meer is aangegeven, ja, hoe gaan wij ermee te werk? Want dat was in het begin toch wel wat zoeken. Dat zal u wellicht niet ontgaan zijn, maar nu hebben we met het kader van dat vaccinatiecentrum toch getracht om een aantal zaken op voorhand duidelijk te maken. Dat gaat onder meer een soort van organigram, want het blijven uiteindelijk 7 aparte entiteiten die samen op zeer korte tijd een groot programma moeten realiseren. En daar zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot wie kan welke beslissingen nemen op vlak van budgettering. Dus omdat dat duidelijk te hebben en dat uit het uit de onduidelijkheid te halen, ligt deze samenwerkingsovereenkomst voor. Ik vraag aan de raad om dat goed te keuren.
Dank u, burgemeester. Iemand daar vragen bij? Ik zie geen handjes. Oké, dan leg ik het voor ter stemming. N-VA. U bent niet hoorbaar, N-VA.
Ja.
Dank u. CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Agenda punt 5. Het gaat over de aankoop van een perceel grond aan de Boerenweg. Schepen de Schepper. Ik kan misschien eventjes wat context geven. Schepen, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De goedkeuring wordt aan de raad gevraagd voor de aankoop van een perceel grond, 195 vierkante meter, de hoek Boerenweg in de Piet van Akenstraat in Ter Hagen. Een verslag is bijgevoegd, een schattingsverslag, waarop aangegeven staat dat het in principe beperkt ontwikkelbaar is als bouwgrond, maar het is een erg ondiep perceel en zou ook tot een ongewenste verdichting leiden. Wat ons betreft is het een opportuniteit daar voor het een openbare bestemming te geven. Het kan een antwoord bieden aan de parkeerdruk die daar aanwezig is en kan naast parkeergelegenheid eventueel ook nog groene accenten opleveren die we met het bestuur daar rond kunnen aanbrengen. Er ligt een recent schattingsverslag voor, een verslag van 3 december 20. En de bedongen prijs die ligt lager dan de waarde die in het schattingsverslag is opgenomen geworden. Graag uw goedkeuring voor die aankoop. Dankjewel.
Dank u, Schepen. Ik dacht dat ik daar juist een handje zag van mevrouw Jacobs, maar dat is verdwenen.
Ja, dat klopt. De Schepen heeft ondertussen al geantwoord
op de vraag. Het
is voor parkings.
Oké, en ik dacht hetzelfde gezien van meneer Verhebt, maar dat is ook verdwenen. Klopt dat?
Inderdaad, dus Schepen heeft inderdaad geantwoord op onze vraag.
Okay.
In verband met het
ik wil wel nuanceren, voorzitter, als u mij toestaat. We hebben daar nog geen beslissing over genomen, hè, maar ik neem aan dat het daar voornamelijk voor zal dienen, hè, voor parkeergelegenheid.
Ja.
Maar
ja,
beslissing is daarover nog niet genomen.
Dat is duidelijk, Schepen. Oké, agendapunt 5 wordt dan ook ter stemming voorgelegd met uw goedvinden. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Kiris.
Ja.
Dank u. Agenda punt 6. De aanpassing van de codex van de politie. Dat is natuurlijk klassiek een bevoegdheid die toekomt aan de burgemeester. Burgemeester, wens u een woordje uitleg te geven?
Ja, voorzitter, kort. Er zijn een aantal aanpassingen aan de codex die voorliggen. Dat gaat onder meer over een aantal elementen die misschien wat voor de hand liggen zijn, maar de mogelijkheid om bewuste doorgang door hulpdiensten en het simuleren van sirenes door de hulpdiensten te kunnen beboeten. Ook het verstoren van rust door het bellen of kloppen. Het niet correct uitlaten van agressieve dieren. Spuwen op mensen, maar ik denk dat de laatste twee wellicht het meest tot de verbeelding spreken. Dat is, en dat vind ik toch wel belangrijk, de mogelijkheid om lachgas bij deze ook het gebruik daarvan en het verkoop daarvan te kunnen beboeten met gas. Misschien een beetje vreemd, maar het is wat het is. Op dit moment valt dat immers niet onder een verdovende middelen. Dus dankzij lachgas zal de focus liggen op het laatste deel van dat woord. En ook motorbendes, dat is een beetje preventief van aard. Daar hebben we ook een deel van de verordening ingelast op vraag van de gouverneur om op die manier ook een bestuurlijke maatregel te hebben om dat meer te kunnen kanaliseren. Dat is denk ik de korte toelichting, maar als er vragen zijn, uiteraard bereid om daarop te antwoorden.
Dank u, burgemeester. Wie wenst daar uitleg over? Of heeft er een vraag over? Niemand? Oké, agenda punt 6 wordt ter stemming voorgelegd. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 7 brengt ons bij het hoofdstuk afval. En daar hebben we toch wel wat agendapunten over staan. Schepen van de Rouwraak, vermoed dat u wel wat inleiding wil geven bij agenda punt 7. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Inderdaad, we leggen vandaag aan u een gewijzigd gemeentelijk reglement voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Moet u niet vertellen dat er kortlinks, meer bepaald volgende week, heel wat wijzigingen op dat vlak te verwachten zijn in onze gemeente. Het is daar vooral, is u genoeg gekend. Daarnaast zijn er ook de blauwe zakken, PMD, plus verhaal eigenlijk, waar dat er toch heel wat meer fracties kunnen meegegeven worden in de blauwe zak. Vandaar ook dat het nodig was dat wij het gemeentelijke reglement voor die inzameling van die huishoudelijke afvallen aan een aantal wijzigingen of een aantal wijzigingen hebben aan doorgevoerd en die dat reglement willen wij vandaag integraal dan aan u voorleggen. De wijzigingen situeert zich vooral dan op die twee domeinen die ik net heb aangehaald. Dus het reglement beheerst eigenlijk alle fracties die worden of kunnen ingezameld worden. Het gaat hem eerst en vooral over de inzameling van huisvuil. Het is niet mijn bedoeling om het reglement volledig, artikel per artikel, te overlopen, maar ik ga er toch een aantal topics uithalen. Dus eerst dan vooral wat huisvuil betreft, wat verstaan we onder huisvuil? Wel, dat zijn alle huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die overblijven na sortering. Dat is wel een belangrijke. Met de uitzondering dan ook van papier, karton, PMD, glas, textiel, KGA, GFT+, snoeihout, oude metalen, hout, afval, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. hoe kunnen die of hoe zullen die ingezameld worden? Wel, die zullen opgehaald worden door de ophaalders in de toegankelijke straten, wegen en pleinen. Hier kan ik u nog bij meegeven dat wij de afgelopen weken intensief ook met IGAN en de ophaler het parcours of de verschillende parcours hebben afgelopen en de hekele punten in kaart hebben gebracht. De bedoeling is dat de volgende dagen nog, liefst voor de eerste afhaalronde, die straten waar dat er een probleem zou zijn of waar dat er momenteel nog onduidelijkheid is, dat die mensen via een schrijven op de hoogte zullen gebracht worden waar precies dat ze hun huisvuil dienen aan te leveren of containers dienen aan te leveren. Belangrijk is ook om te vermelden dat huisvuil niet mag meegegeven worden met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van huisvuil. Wat is ook belangrijk om hier te vermelden? Ja, de wijze van aanbieding, dat weet u, dat zal niet meer met zakken zijn, maar met containers. Daar staat ook nog in dat een container van 40 liter maximum 20 kilogram mag wegen. Een container van 120 liter mag dan maximum 50 kilogram wegen. En een container van 240 liter 100 kilogram. Voor de allergrootste container van 1100 liter, die mag maximum 350 kilogram bedragen. En ik wil daar tegelijkertijd ook bij vermelden dat dat dezelfde getallen van toepassing zijn voor de GFT. In het reglement staat ook duidelijk in hoe dat men die containers moet aanbieden, namelijk met de handgrepen naar de straatzijde gericht. Wat ik ook nog wou vermelden hier aan de raad, of toelichten, dat is het probleem van beschadiging of diefstal van containers. Want ik heb daar recent nog op Facebook en andere sociale media van alles zien over verschijnen. Verschillende verhalen de ronden over. De enige waarheid is dat die containers eigenlijk niet op naam staan, maar gebonden zijn aan een adres. Dus de containers worden opgehaald, die containers hangen vast aan dat adres. En in eerste instantie gaat het ophalen of de fracties gaan dan gelinkt worden aan het adres. En dan gaat men in tweede instantie zien wie is er op dat adres ingeschreven. En die mensen krijgen dan de factuur van hetgeen wat meegegeven is. Als die mensen zouden verhuizen en ze hebben dat aangegeven aan de gemeente en de bak wordt alsnog meegegeven, dan is de chip zodanig geprogrammeerd dat er eigenlijk niemand meer woont op dat adres en zal het huisvuil ook niet meegenomen worden. Dus niemand kan daar met andere woorden misbruik van maken. Niemand kan uw bakken gebruiken om daar zijn huisvuil mee te geven. Als u maar correct hebt doorgegeven dat u niet meer op dat adres woont, dan is er ook geen probleem. Ook wanneer die zou gestolen zijn of beschadigd zijn, dan moet u dat best aangeven, wanneer het hem gestolen is, best aangeven aan de politie. En ook via de infolijn dat aan ons doorgeven. Zodanig dat wij een nieuwe kunnen voorzien en de oude chip eventueel kunnen blokkeren. En ook wanneer er beschadigingen zouden zijn, raden wij aan om het zo snel mogelijk te melden, zodanig dat er in vervanging kan voorzien worden. Er staat ook in dat encore er eventueel een omruiling kan gebeuren wanneer dat de gezinssituatie zou wijzigen bijvoorbeeld en men niet meer zijn grote nodig heeft, maar een kleiner container volstaat. Dan kan men daar een vervanging voor vragen. Ook belangrijk nog te vermelden is dat men ook occasioneel meer huisvuil kan meegeven wanneer men bepaalde plannen heeft om een groot feest te geven bijvoorbeeld of zijn berging op te ruimen en men verwacht dat men veel restafval zou hebben. Dan kan men meer restafval dan er in de container kan, dan kan men dan dat in extra zakken meegeven, maar dan moet je wel best dan op voorhand aanmelden. Nee, of ze zijn verplicht om het op voorhand aan te melden, meer bepaald 2 dagen voor de ophaling via de infolijn. En dat is ook beperkt tot een bepaald gewicht. Dan staat er ook nog iets in over de inzameling van grofvuil. Dus u kan daar lezen wat wij verstaan onder grofvuil. Daar staat ook in dat het wordt afgehaald op afroep eigenlijk. Je moet dat ook aanmelden, tenminste 3 werkdagen voor de ophaling. En de hoeveelheid die u mag meegeven is maximum 2 kuub. En het maximale stukgewicht bedraagt 50 kilogram. De maximale lengte is 1,5 meter. Dan wat de inzameling van glas betreft, daar is niet veel nieuws over te vertellen. Papier en karton ook niet zo heel veel. KGA ook niet. Dan de groente, fruit en tuinafval. Niet recycleerbaar papierafval. De zogenaamde GFD+. Daar is het belangrijk te melden, en dat hebt u ook allemaal kunnen lezen in de afvalkrant die deze week in de bus is gevallen. Dus, het gaat hier over de GFD+, sorry. Dat is ook het verhaal van de containers. Sorry, ik was even in verwarring. Dus dat is ook de aanpassingen in het kader van het gebruik van de containers die hier vooral belangrijk zijn. Meest heb ik daarover verteld met betrekking tot over aangaande thuisvuil. Dan hebben we de selectieve inzameling van snoeihout. Ook daar verandert er niet veel. Dat je het moet aanmelden. 3 werkdagen voor de ophaling is belangrijk om meer te geven. En dan de belangrijke nog, de plastic verpakking, metalen verpakking en drankkartons. Daarover ging vooral de afvalkrant die u deze week in de bus hebt gekregen, waar het in staat, dus dat u heel wat meer kan meegeven in die blauwe zak dan dat tot op vandaag het geval was. Wat u daar precies kan in meegeven, dat vindt u terug in het reglement, maar ook natuurlijk in de afvalkrant. Voilà, dan ben ik er door, denk ik. Als er vragen over zijn, dan zal ik daar proberen een antwoord op te formuleren.
Ik denk dat mevrouw Jacobs een vraag heeft.
Dank u wel, voorzitter. Schepen, alvast bedankt voor de toelichting. Maar er zijn toch nog zo wat vragen die bij de mensen leven. Dus eerst en vooral hebben wij toch heeft iedere rumstenaar een betalingsuitnodiging gekregen. Hè? Nu, terzijde gezegd, voor sommige mensen was dat misschien toch ineens een serieuze hap uit hun budget. En ik weet niet of het OCMW er vragen daaromtrent gekregen heeft. De opvolging van de verbruiken, om het zo maar te noemen, dus stelselmatig hoeveel dat er dan van de rekening gaat, dus gaat er een methode aan de inwoners bezorgd worden, bijvoorbeeld een soort rekeninguitleksel waarop het open staat saldo staat, of wordt er gedacht aan de opvolging via een bepaalde app of zo? Ik denk dat trouwens al bestaat bij andere intercommunales. Nu nog een vraag met betrekking tot de GFT-bak. Het is toegelaten dat het GFT-afval mag verpakt worden in de papieren zak en dan die papieren zak in de GFT-bak. Maar mogen er andere, of die mensen mogen mensen zelf composteerbare zakjes kopen en al dus die zakjes in de GFT-bak doen? Dit allemaal om te zorgen dat eigenlijk die een bak, dat die proper blijft, dat die zuiver blijft, of dat die toch minder moet uitgewassen worden en dergelijke. Dus dat waren toch nog een paar vragen, schepen, die leven bij de mensen.
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik laat misschien eerst ook meneer Verrept aansluiten met zijn vragen.
Wel, de vragen van ons kwamen ongeveer overeen met die van mevrouw Jacobs, maar wij gaan ons bij deze stemming onthouden, omdat wij ons niet kunnen vinden als fractie, als partij in het DIFTA-systeem. Het zal voor veel mensen, zoals mevrouw Jacobs gezegd hebben, veel meer geld kosten dan gewoon de zakken.
Hallo.
Ja. Nee. Het is een flinke hap uit bepaalde mensen.
Het voorschot nu voor bepaalde mensen toch een serieuze hap uit het budget kan zijn, omdat je dat anders meer gespreid hebt.
Dat klopt. Maar voor veel mensen zal het inderdaad een serieuze hap uit het budget blijven en het zal nog komen, geen probleem. Dus wij vinden het te duur en wij vrezen terecht dat dat zal overslaan in sluikstorten. En bij mij is sluikstorten niet alleen het vuil deponeren naast de weg, bijvoorbeeld de expressweg, maar ook in mekaars vuilbak. Ik zie het al gebeuren dat 's morgens mensen met een grote container, GFT-container van 120 liter, die niet vol is, bezoek krijgen van anderen die met een wagen stoppen en hun vuil bij in te porteren erom. In mijn straat waar ik woon zijn al verschillende mensen die slotjes laten zetten hebben op zowel de GFT-container als op de huisvuilcontainer, de restafvalcontainer. Dus wij vrezen dat dit systeem mensen gaat aanzetten om misschien meer te sorteren, maar ook vooral om sluiken te storten omdat het duur wordt. Dus wij gaan ons op dit punt onthouden.
Dat is begrepen. Meneer Gillis, u sluit ook nog even aan voor ik de schepen het woord geef.
Ja, dank u wel. Dat er hier veel vragen zijn onder de bevolking, hoeft geen betoog. Facebook loopt ervan over en andere sociale media. Ik denk dat correcte communicatie heel belangrijk is naar de bevolking toe en tijdig, dat tijdig gecommuniceerd wordt. Nu, ik wil nog een verhaal vertellen van het containerpark, het recyclagepark. Ken iemand en die is begin januari met een matras naar het containerpark gegaan en van dan af was dat gratis. Die komt daar met die matras aan en die man die daar staat, die zegt, ja, de matras daar staat, de container, maar dat is geen proper, daar moet je voor betalen. Die heeft daar 3,50 euro moeten betalen voor de matras achter te laten. En wie bepaalt wanneer dan een matras proper is of niet proper is? En er was nog een tweede probleem op dat moment, ik weet niet dat dat nu nog is, dat is dat er niet voldoende containers ter beschikking waren om matrassen in op te bergen. Ik vind dat dat niet kan en dat een man die daar staat zegt, ja, die matras is niet proper. Ten eerste, dat is niet interessant voor degene die het brengt. En een propere matras, dan moet je naar de winkel gaan en met die matras naar het recyclagepark. En dan is dat gratis. Ik wil toch dat men dat is aanklaagd bij IGEAN. Dat dat geen praktijken zijn om daar zomaar te zeggen, jij moet voor die matras betalen. Dat was 3,50 euro.
Dank u. Schepen, u heeft het woord. Schepen van Draura. Zo erg waren de vragen nu ook niet dat u gaat moeten verlaten.
Nee, ik was vergeten met de micro aan te zitten, voorzitter. Okay. Mijn excuses.
Wie heeft het woord?
Ja, wat mevrouw Jacobs betreft, dus de betalingsuitnodiging. Zij spreekt over een belangrijke hap uit het budget. En wel wat vraagtekens van wat gaat er met dat geld gebeuren en hoe gaan wij zien wat de stand is van die rekening en dergelijke meer. Nu, ja, dat is een systeem zoals dat voor andere nutvoorste zieningen eigenlijk wordt toegepast. Namelijk, men werkt daar met voorschotten. Voorschotten die op een wachtrekening geparkeerd worden. En dan afhankelijk van het werkelijke verbruik eigenlijk gaan daar middelen afgehaald worden om dat verbruik eigenlijk te vergoeden. Men heeft daar bij aanvang eigenlijk een vast bedrag opgekleefd, afhankelijk van de soort container dat men heeft. De bedoeling is dat dat op termijn eigenlijk zal aangepast worden aan uw effectief verbruik. Als je heel veel verbruikt, dan zal dat bedrag aan voorschotten opgetrokken worden. Verbruikt je heel weinig, dan kan het zijn dus dat die voorschotten teruggeschroefd worden. Dat gaat heel duidelijk zijn op de rekening over rekeninguitreksel eigenlijk, wat dat je precies wanneer hebt meegegeven. Dus daar heb ik ook gemerkt dat er heel wat vragen nog waren. Vandaar ook, en dan kom ik meteen bij de vraag van meneer Gillis, of de opmerking van meneer Gillis, je moet daar tijdig en grondig over communiceren. Dat is heel, heel waar, maar het blijkt ook niet gemakkelijk te zijn. Hè, want we hebben daar proberen uitgebreid over te informeren. We hebben die afvalkrant een aantal maanden geleden zelfs al gehad, waar dat eigenlijk grondig wordt uitgelegd. We hebben dan die filmpjes, niet iedereen heeft Facebook, ben ik het mee eens, maar je ziet dan toch de mensen die heel frequent Facebook gebruiken, dat die toch ook niet naar die filmpjes kijken waar dat met hand en tand en echt een filmpje, hè, met tekeningsjes en waar dat eigenlijk van heel gedetailleerd wordt uitgelegd wat de bedoeling is van dat voorschot en hoe dat al zal verrekend worden. Dus we hebben daar wel degelijk wat inspanning geleverd om dergelijke zaken duidelijk naar de mensen toe proberen over te brengen. waar we niet altijd en overal in geluk zijn, dat weet ik. Maar ja, laat ons hopen dat de tijd raad brengt en dat mensen het systeem leren kennen, aldoende leren zou ik zeggen. En het zal dan wel duidelijk worden op het moment dat men effectief geconfronteerd wordt met dat effectieve gebruik. Wanneer gaat men zo'n uitreksel krijgen? Wel wanneer blijkt dat uw voorschotten nagenoeg opgebruikt zijn. Dan gaat men, als men dat ziet aankomen, gaat men een rekeninguitreksel versturen en gaat men zeggen van kijk, je hebt dat en dat en dat verbruikt op die en die en die datum. Gelieve uw voorschotten aan te zuiveren, wij stellen dat bedrag voor en dan kan u dat aanzuiveren, dat bedrag. Vroeger was er eigenlijk een gelijkaardig systeem, dan moesten uw zakken ook op voorhand aankopen. Natuurlijk, kostprijs van die zakken lag dan misschien iets lager, maar een rol grijze zakken kostte toch ook al rap wel wat geld. Maar dat moest ook op voorhand aangekocht worden, hè. Laat dat duidelijk wezen. Dan nog de vraag van mevrouw Jacobs, wat met de GFD? Ja, er wordt inderdaad gesuggereerd van om die container proper te houden. Probeer daar dan zakjes te gebruiken, ofwel papieren zakjes, ofwel biologisch afbreekbare zakjes. Natuurlijk geen plastieke zakken. Het moet iets zijn, een recipiënt, dat eigenlijk thuis hoort in je container. Ik zou zeggen, broodzakken, niet voor de hand. Als uw brood op is, houdt je zak bij. Dat zijn we hier thuis zelf ook aan het doen, om ons broodzakken aan het opzwaren. Om dan daar onze GFD in te deponeren, dat is gratis, die zakjes. En gehouden uw container min of meer toch een beetje proper. Ja, dat meneer Verhebt, dat weten we al lang, is tegen het IFTAR-systeem. Vooral omdat hij vreest ook dat dat zal aanleiding geven tot het in mekaars vuilbak kan dumpen van huisvuil. Dat valt te betreuren natuurlijk, indien dat zou gebeuren. En dat valt absoluut ook niet goed te spreken. Hè. Ik heb de indruk een beetje dat men dat zelfs hier en daar begint te propaganderen. Dat mensen dat als ja, de realiteit zien. Van ik moet dat maar gaan deponeren. Ik denk dat persoonlijk niet. Dat 99% van onze mensen dat heel plichtbewust zullen doen. Maar je kunt natuurlijk niet uitsluiten dat er uitzonderingen zijn die dat nog wel trachten ergens te gaan doen. Ik heb ook geen glazen bol. Jan zegt dat dat best wel zal meevallen. Maar los daarvan, als zich dat zou voordoen, is er inderdaad die oplossing van dat slot dat men dan eventueel kan plaatsen. We hebben daar geen grote propaganda aan vastgehangen op vraag van Jan van die sloten. Omdat dat nu net ook de ophaling drastisch vertraagt. Een vertraging betekent langer onderweg, ook meer uren, meer kosten. Kosten die ook opnieuw weer moeten doorgerekend worden. Iemand moet die kosten betalen. Als dat niet nodig is, gaan we daar zeker geen propaganda voor voeren. En ik vind het ook niet gepast dat we daar vandaag de mensen angsten of angst voor moeten aanjagen. Dat in andere gemeenten de regel is. Helemaal niet. Ik zeg dat hier nogmaals uitdrukkelijk. Dat is zeker niet de regel. Men stelt in andere gemeenten vast dat het eerder heel uitzonderlijk is. Het feit dat men een slot steekt of laat steken, dat kost u 20 euro. En ik wil maar zeggen, dat komt overeen met 80 kilo restafvallen. Dus als je ziet dat je container eigenlijk vol buiten zet, restafval, betekent dat dat er ook niks meer kan bijgestoken worden. 1. 2. Als je wacht tot het dan vol is, betaalde ook minder. Het hoeft dan niet om de 14 dagen te zijn dat je hem buiten zet. En daardoor betaalde ook minder leningsrechten. Ik wil maar zeggen, er zijn wel mogelijkheden om ook het risico te beperken. Ik denk dan dat ik op de meeste vragen en opmerkingen geantwoord heb, denk ik. Ja, enkel nog het verhaal van de matras. Dat is natuurlijk een heel specifiek verhaal. Wat ik mij verder zal over informeren, dat zeker meegeven aan iedereen. Dat ze daar toch attent op zijn dat dergelijke zaken geen regel worden. Het is inderdaad heel moeilijk te controleren wanneer een matras sterk bevuild is of niet. maar ik weet niet welke richtlijnen zij daar hanteren naar hun personeel toe, maar ik wil er mij wel over bevragen en het gegeven wil doorgeven, dat ze dat kunnen nachecken.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs?
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien toch nog even over dat rekeninguitreksel. De bedoeling van mijn vraag was eigenlijk inderdaad om op te volgen hoe goed dat je zelf al desnoods aan het sorteren bent, hè. En dan is het misschien spijtig dat je dat nu alleen gaat krijgen als je saldo bijna op is. Ja, fijn, dat is een vaststelling dan. Maar wordt er dan ook in overweging genomen van toch desnoods richting van een bepaalde app te gaan, zodat het me wel degelijk regelmatig kan opgevolgd worden? Of is er nog niet ter sprake gekomen?
Wel, hey, dat was ik nog vergeten te zeggen. Dat vond ik eigenlijk een goede suggestie om die app, als dat bestaat, moet het warm water daar niet uitvinden, of ingaan moet daar het warm water niet uitvinden. Als dat bestaat, ben ik daar ook wel voorstander van. Om inderdaad de mensen de kans te geven, de mogelijkheid te geven om korter op die bal te spelen. Effectief ook op te volgen, wat is er vandaag nu meegegeven? Klopt dat? Ik ga er zeker achter informeren om te kijken of dat mogelijk is.
Oké, dank u wel.
Meneer Peters, u wenst aan te vullen? Meneer Peters, uw micro staat af.
Sorry. Goedenavond allemaal, dank u voorzitter. Ja, Ivarm hanteert die app al. Dus dat is, ik heb die gezien met mijn eigen ogen, dat is super handig. Die mensen zijn ook in de mogelijkheid om hun saldo ook online aan te vullen. Dus dat zorgt ervoor, ja, dat je toch betalingen voor sommige mensen dan wat gespreider kunt doen. Dus ik denk best van daar is misschien contact mee op te nemen. Bedankt.
Ja, oké.
Okay. Dank u. Zijn er nog vragen bij dit?
Voorzitter, ik had toch mijn hand opgestoken.
Ah, excuseer, ik heb dat niet gezien, mevrouw van der Wild. U heeft het woord. Ja,
zeer kort. Ik zou echt een duidelijk antwoord willen over die GFT-ophaling. Daar is ook heel veel, zijn ook heel veel verschillende meningen over verteld. En ik heb daar straks zelf gebeld naar IGAN, naar de lijn, dus het nummer dat op onze brief staat. Nou, Igean, ik heb daar een dame aan de lijn gehad en die heeft duidelijk gezegd dat die composteerbare zakjes die men nu in de handel heeft, dat die eigenlijk niet mogen gebruikt worden. Dus nu hoor ik de schepen zeggen dat die wel mogen gebruikt worden. Er zijn ook anderen die dan weer lanceren van, ja, het mag maar liever niet. Ik denk toch dat we hier duidelijkheid moeten gaan scheppen bij de mensen. Mogen ze nu gebruikt worden of mogen ze niet gebruikt worden?
Ik kan u alleen maar zeggen, hetgeen die informatie die het tot vandaag tot bij mij gekomen is. En ik ben er altijd van uitgegaan dat dat moest kunnen. Dat is ook altijd zo gezegd geweest. Als men daar nu anders of andere informatie over geeft bij IGAN zelf, ja, dan moeten ze daar inderdaad duidelijk in zijn en daar duidelijk over communiceren.
Ja. Het is vrij logisch, hè, want het was vroeger ook in dergelijke...
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar deze dame zei, het gaat soms over de samenstelling. Het is toch ook altijd een soort van wel afbreekbare plastic en die niet zo goed verwerkbaar is in die GFT-compostering. Vandaar dat men eigenlijk liever die zakjes zou weigeren. Maar ik denk dat daar een duidelijk signaal moet komen, één taal van IGAN, want anders gaan we toch wel grote verschillen hebben en de ene gaat het doen en de andere niet. Want het is natuurlijk bij de mensen alleen maar om in hun bak proper te houden. Want ik denk dat daar heel veel mensen bezorgd voor zijn.
Maar de sociale media gaat snel. Ik heb hier al onmiddellijk een antwoord gekregen van onze milieuambtenaar, die de meest recente informatie ook aan mij heeft doorgegeven. Die zegt mij van, kijk, Ian heeft inderdaad laten weten dat composteerbare plastic zakken niet worden of niet langer worden toegelaten. Dus het zouden enkel en alleen papieren zakken zijn die kunnen gebruikt worden dan voor de GFT. Dus bij deze is dat een verduidelijking. Een nieuwe informatie, voor wat mij betreft alleszins, maar het is inderdaad dan een eens ook duidelijk. Hè. Maar ik zal vragen dat men daar ook nog duidelijk over communiceert, ook op onze eigen, ook via onze eigen sociale media, dat dat duidelijk naar de mensen toe wordt gezegd, dat dat enkel alleen dan die papieren zakken nog kunnen gebruikt worden.
Meneer Verhebt, u wens je daar nog op aan te sluiten, voor ik naar mij heb?
In aansluiting met het collega Van der Wild gezegd, er zijn bepaalde nog mensen die inderdaad nog witte vuilzakken hebben, dus de GFT-zakken die we op het ogenblik gebruiken. Dus gisteren de laatste maal, of vandaag de laatste maal. Nu, bepaalde mensen gaan die toch niet inwisselen. We hebben dat reglement goedgekeurd dat we daar dus centen voor krijgen die bij op de rekening geplaatst worden. Maar die GFT-zakken die op dit ogenblik gebruikt worden, die moeten toch perfect kunnen gebruikt worden, zoals mijn collega van der Wild zegt, om in die GFT-containers te plaatsen. Die zakken die vergaan, die werden tot op heden gebruikt. Dus ik zie daar geen enkel probleem mee. Moesten de mensen die zelf, die die niet willen inruilen voor geld bij op de rekening te zetten, dat men die verder blijft gebruiken. De GFT-container blijft erover en ze zijn toch afbreekbaar. Men heeft ze in het verleden altijd gebruikt.
Wellicht zal dat een reden voor zijn, meneer Verhebt. Allee, de informatie is voor mij nu ook nieuw, maar ze is duidelijk. Men heeft blijkbaar gesteld nu bij ingang van geen van die biologisch afbreekbare zakjes, liever niet of niet. Dus enkel papieren zakken. Dat is op zijn minst duidelijke informatie. Ik kan u vandaag niet de reden meegeven waarom dat daarvan van afstapt of waarom dat dan niet kan, maar ik zal er mij verder achter informeren. Hè.
Meneer Heilen?
Ja, ik wil even nog de schepen bijtreden over de communicatie. Er is veel communicatie geweest. Er is online op de site van IGN, maar zelfs op de site van de gemeente, keiveel informatie beschikbaar. De mensen moeten het ook willen zien. Zeker degenen die heel vocaal zijn op sociale media, hebben een gsm, een smartphone, een computer om websites te bezoeken. En deze vraag die staat gewoon op de welgestelde vragenpagina van RUMS. Hoe zit het met de afvalzakken die de inwoners nog hebben? Je mag de oude huisvuil- en composteerbare zakken niet meer aanbieden. Dat staat op de site. Dus mensen die er nog veel vragen over hebben, het personeel steekt daar tijd in, gaat eens door die lijst. En de meeste vragen die er ook al meermaals en herhaaldelijk op de gemeenteraad komen, die staan er allemaal mooi uitgelegd. Dus ik zou zeggen, als je daar veel vragen over krijgt, verwijs de mensen naar de site van de gemeente.
Oké, dat is ook helder. Zijn we erdoor door dit punt? Ik denk het wel, hè? Of zijn er nog vragen? Goed, dan leek het voor de stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Gillis?
Ja.
Dank u. Agenda punt 8. Andermaal Diftar. Nu de tegemoetkoming voor gezinsopvangsinitiatieven voor baby's en peuters. Een afzonderlijke toelichting hierover, schepen van Rauweraan, of niet echt nodig?
Ja, misschien wel. Ik zal het kort even kaderen, als me toestaat, voorzitter.
Absoluut.
Ja, op een vorige gemeenteraad is er onder andere ook al een vraag geweest van collega Marleen de Bruin. Een vraag met betrekking tot, van ja, kan er ook geen ondersteuning zijn voor de onthaalouders? Omdat die toch ook wel geconfronteerd worden met die hogere kost, omwille van het feit dat die pampers nu eenmaal zijn wat ze zijn. Is wel wat gewicht. Moeten dan meegegeven worden met dat huisvuil. Wat leidt ongetwijfeld tot die hogere kost. We hebben dat een reglement al gestemd, ik dacht in oktober vorig jaar, in zaken de ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, en meer bepaald dan voor tegemoetkoming voor de nieuwgeboren kinderen en een tegemoetkoming voor mensen met incontinentie of stoma-problemen. Dus dat reglement hadden we al om die twee doelgroepen tegemoet te komen. Met dit nieuwe reglement willen we ook die derde doelgroep eigenlijk tegemoet komen, namelijk de kinderopvanginitiatieven. Daarmee bedoelen we niet de crèches, maar effectief wel de onthaalouders, de beperkte gezinsopvanginitiatieven, omdat die crèches, de pampers die in die crèches geproduceerd worden, wordt beschouwd als bedrijfsafval en kunnen niet hier in dit diefstalverhaal worden meegenomen. Maar het is besproken geweest, had ik begrepen, in een overleg. Die mensen werken nu al met externe firma's om dat bedrijfsopval op die manier op te halen. Nu, er zijn een dertiental initiatieven bij ons in de gemeente met een 98-tal opvangplaatsen. En het voorstel is om de die heeft daar rekening van die onthaalouders eigenlijk aan te zuiveren met 25 euro per jaar per opvangplaats dat zij aanbieden. Dit ligt dan vandaag ter stemming voor aan de gemeenteraad.
Dank u, Schepen. Meneer Verschuren, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Wij gaan uiteraard akkoord met dit initiatief, deze tegemoetkoming. Maar we hebben al wel wat tegemoetkomingen toegedaan. Maar ik denk dat we nog geen overtocht gezien hebben. Dat is voor de scholen en de jeugdverenigingen. In het verleden kregen die gratis bakken en mochten die gratis hun afval meegeven met de ophaaldienst. Nu, ik heb het retributiereglement nog eens opgevist van in juni, dat we in juni gekocht hebben, maar daar staat dus ook niks meer van in. Zij krijgen wel die voordelen met het ondertekenen van de milieucharter voor de jeugdverenigingen. Zij moesten daar onder bepaalde voorwaarden voor voldoen, onder andere het gebruik van wisselbeker, et cetera. Mijn vraag is dus nu of dat toch geen tegemoetkoming kan komen voor de scholen of de jeugdverenigingen met het niet aanrekenen van het gebruikrecht en de ledigingen van de containers. Wel het gewicht uiteraard aanrekenen, want zo dragen ze ook bij aan het principe van de vervuiler betaald. Dus naar de toekomst toe is het misschien mogelijk om voor de scholen en de jeugdverenigingen daar toch ook nog iets aan te doen. Dank u.
Schepen?
Ja, we waren daar eigenlijk niet helemaal uit het oog verloren. Hè. We hadden dat trouwens ook in de nood aangezet. Die hebben we bij aanvang van heel die traject hadden opgemaakt. Omdat zij inderdaad in het verleden daar ook konden van genieten. Maar zij konden dan van genieten op voorwaarde dat zij inderdaad voldeden aan bepaalde voorwaarden uit dat charter dat zij toen ondertekend hadden. Nu, dat charter is achterhaald voor een stuk. Dat moet geactualiseerd worden. Dat moet verder bekeken worden. De bedoeling is dat we dat... Ja, ik wil niet alles achter corona verschuilen, maar de bedoeling is dat we dat opnieuw gaan vastpakken, dat charter, en dan zien van ja, hoe moeten we dat aanpassen. Welke voorwaarden kunnen we daarin opnemen, opdat inderdaad die bepaalde groepen die daar in het verleden ook gebruik van konden maken... hoe dat zij dan, indien zij voldoen aan die voorwaarden, eventueel dan ook inderdaad van die voordelen kunnen genieten van dat gratis gebruiksrecht en ledigingsrecht. Maar daar zit er nog aan te komen. Het is niet beloofd dat dat volgende maand of binnen 2 maanden al gaat zijn. We gaan daar wel wat meer tijd nodig en we moeten daarmee naar de adviesraden en zo, wat ook vandaag niet gemakkelijk is. Ik denk dat allemaal via de online weg moet gebeuren. Maar we denken daaraan om daar inderdaad ook stappen in die richting te zetten.
Dank u, Schepen. Mevrouw van der Wild?
Ja, voorzitter, ik zou graag willen terugkomen op het punt dat geagendeerd is, namelijk die tegemoetkoming aan die erkende gezinsopvanginitiatieven. Onze fractie gaat dat uiteraard steunen. Wij zijn zeker en vast voorstander om de gezinsopvang en de onthaalouders dat de erkende gezinsopvanginitiatieven mee te steunen, maar ik denk dat er toch wel een aantal bedenkingen bij passend zijn, omdat men volgens mij wat uitgaat van een verkeerd uitgangspunt. Men vertrekt hier uiteraard van het verhaal van afval, maar de manier waarop men het hier ondersteunt is volgens mij wat foutief. Men gaat hier 25 euro per opvangplaats toekennen aan die onthaalouders met inkomensgerelateerde tarieven, wat uiteraard zeer goed is. Maar men gaat hier eigenlijk de rumste ouders op twee manieren ondersteunen. Dus de rumste ouders krijgen bij het eerste levensjaar 130 euro diftarsaldo. Toegekend op hun rekening. Gaat dat kind naar een onthaalouder, dan wordt daar nog eens 25 euro extra voor betaald. Dus in feite worden sommige kinderen 2 keer in dat afvalverhaal bedeeld eigenlijk. Tweede punt is dat ons reglement voor de ondersteuning bij de jonggeborenen of bij de geborenen, dat dit gaat over het eerste levensjaar, terwijl in de opvanginitiatieven men gaat tot van 0 tot 3 jaar. Dus, en dat gaat ook zo tot het tweede en het derde levensjaar verder. Dus ook daar worden die andere kinderen, krijgen die een bijkomende subsidiering. En een derde punt is wanneer de subsidiering naar die opvanginitiatieven gaat. Daar zijn ook niet-Rumstse kinderen. Nu wil ik niet het eigen kind eerst principe hier stellen, maar tenslotte zijn het de Rumstse ouders die belasting betalen om deze premie mogelijk te maken. Dus ook, er zijn toch wel een aantal kinderen die opgevangen worden in die 98 opvangplaatsen die voor subsidiering in aanmerking zouden komen, zitten toch wel een aantal kinderen van niet-Rumstse ouders. En dan heb ik daar wel wat moeite mee om dit zo in één pennetrek door te trekken. Dus maar deze bedenkingen wou ik toch wel meegeven. En misschien is dat toch wel nuttig van dit naar de toekomst toe is te evalueren. Als men de opvanginitiatieven wil ondersteunen, wat wij zeker mee 100% mee willen kracht bijzetten. Oké, voor ons, want ik vind dat dat eigenlijk nog te weinig gebeurt in onze gemeente, dan misschien toch een ander invalspunt vinden dan dat afvalverhaal en dit op een andere manier gaan omschrijven om ook daar de opvanginitiatieven een bijkomende subsidiering te geven. En, maar in elk geval, nu gaan wij dit voorstel hier met onze fractie volledig goedkeuren.
Dank u van mevrouw Van der Wild voor die zinvolle opmerkingen. Ik veronderstel dat de schepen die zal meenemen in de evaluatie van het systeem, schepen? Of,
ja, absoluut. En wij hebben er ook over nagedacht, mevrouw Van der Wild, maar ook die bedenkingen gemaakt, geloof ik. Ja. Natuurlijk, het beroep van onthaalouder is nu niet een beroep dat echt in de lift zit. We zijn al heel blij dat er die onthaalouders zijn die dat met heel veel inzet en voor een stuk vanuit een soort van gedrevenheid ook willen blijven doen. Zij doen dat absoluut meestal niet vanuit een financieel gewin, maar ook voor een stuk uit, ja, omdat zij dat in zich hebben. We willen dat op die manier ook bekijken, ook ondersteunen.
Daar hebben we dus helemaal niks. Ik vind dat een zeer nobel uitgangspunt, hè? Dat men die onthaalouders ondersteunt. Maar dan kan men op een andere manier een reglement
maken.
Dus ik denk dat daar iets moet over nagedacht worden om dat op een andere wijze te omschrijven.
Ja, we vertrekken nu van dat afvalverhaal. Maar ja. Ik begrijp die mensen ook dat ze zeggen, om het betaalbaar te houden, om het sociaal te houden, is het niet gemakkelijk om al die kosten ook maar nog eens extra te gaan doorrekenen?
Dat zou zeker een vaste bedoeling niet mogen zijn, dat men dan nog eens...
En dan heel specifiek naar dit verhaal toe, hebben we dan gezegd van goed, en dan gaan we op die manier, en ons leek het dan fair dat we dat zouden doen per opvangplaats dat er is.
Ja.
Dat is gemakkelijk te controleren en ook meest correcte, denk ik, dat we ze op die manier dan toch wel een steuntje in de rug geven.
Goed, maar ik hoop dat er een evaluatie komt.
Ja, oké. Dank
u.
Oké. Debat over agenda punt 8. Mag behoudensvergissing afgesloten worden? Ik kijk eventjes. Goed. Oké, dan wordt gestemd. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Oké, dank u. Dat brengt ons naar pagina 25 van de agenda, want de tussenliggende pagina's bevatten agendapunten die in de blokstemming zaten. En daar gaat het in agenda punt 14 over het subsidiereglement, de coronasubsidie voor de verenigingen. Mag ik misschien suggereren dat Schepen de Schepper eventjes wat context geeft om te starten?
Wel, collega's, het reglement dat ter stemming wordt voorgelegd, dat vervangt voor het kalenderjaar 2021 de lopende subsidiereglementen voor onze erkende sport, jeugd, cultuur en ook onze welzijnsverenigingen. Het is onnodig u te zeggen dat de pandemie dus bijzonder moeilijke tijden genereert voor onze verenigingen. Ze kunnen geen activiteiten doen, ook geen activiteiten die inkomsten genereren. Ze hebben zelfs geen activiteiten waarvoor dat ze hun werkingssubsidie, eigenlijk hun aanvraagjaarverslag kunnen indienen. Dus we moeten daar een oplossing aan bieden. Het voorstel daar is om nu alle sport, jeugd, cultuur en welzijnsverenigingen, want dat hebben we nu bijkomend ook mee opgegeven naar aanleiding van de interpellatie naar de vraagstelling die we daar naar Agentschap Binnenlands Bestuur over gedaan hebben, die zullen we daarmee bij betrekken. Is het de bedoeling om voor 2021 onze jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen op basis van de cijfers, het subsidiebedrag dat in 2019 gegeven is aan die verenigingen. Dat is van ons normale krediet dat we daarvoor hebben. En bijkomend van het bedrag dat ons nog rest van de Vlaamse subsidie die we hebben, zullen we gaan naar een verdubbeling van die subsidie. Dus dat is goed nieuws voor onze verenigingen die we hebben. En dat wordt hier ter stemming voorgebracht. Ik kan alle artikelen overlopen, maar ik denk dat het eigenlijk daarmee gezegd is. Ik kan eventueel dan nog repliceren op vragen die eventueel staan.
Ja. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag, maar ik zou toch onze fractie zou toch wel Schepen de Schipper willen bedanken dat hij dat voor de welzijnsverenigingen heeft laten onderzoeken en dat hij wel degelijk mee betrokken worden in het subsidiereglement en meer nog dat zij dan ook retroactief mee hun subsidies krijgen en waarvoor onze dank.
Waarvan akte, dank u mevrouw Jacobs. Is nog iemand die daar iets aan toe te voegen heeft? Niet? Oké. Wordt ter stemming gebracht, agenda punt 14. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Dank u. Dat brengt ons bij de interpellaties voor deze avond. Er zijn er twee ontvangen. Eén van mevrouw Van der Wild en één van mevrouw Jacobs. Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord over de leegstand van sociale woongelegenheden in de ideale woning.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Collega's, het is de zoveelste keer, denk ik, dat we dat punt hier aan de agenda brengen. Maar het was eigenlijk een duidelijke televisiereportage van Pano, die we waarschijnlijk allemaal wel gezien hebben, op één vorige week dan, waar het schrijnend tekort aan kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen in Vlaanderen nog maar eens duidelijk werd gesteld. En we zagen daar onverantwoorde en ongezonde huisvesting, maar vooral ook de ellenlange wachtlijsten bij die sociale verhuurmaatschappijen, de uitzichtloze situaties voor sommige mensen om uit die vicieuze cirkel van armoede te komen. Het was eigenlijk onze maatschappij onwaardig. En ik weet wel, de verantwoordelijkheid van de bevoegde Vlaamse overheid is zeer, zeer groot, maar ik meen toch dat wij ook als lokale gemeentelijke overheid kunnen en moeten daar in belangrijke mate een bijdrage leveren. Enerzijds door het behalen van wat we genoemd hebben het sociaal bindend objectief, zeg maar het aantal, minimum aantal sociale woningen, maar anderzijds ook door leegstand van panden tegen te gaan. En daar ook op dat vlak heeft de gemeente al reeds vele jaren een beleid gevoerd, precies om die leegstand in privépanden op te zoeken. Ja, onze fractie heeft ook op die twee thema's reeds meermaals interpellaties ingediend of tussenkomsten gedaan. En spijtig genoeg moeten wij opnieuw op diezelfde nagel kloppen. Want het was dus precies bij een interpellatie van 2 jaar geleden, van april 2019, dan hebben wij de leegstand aangekaart van een aantal woongelegenheden, vooral van de sociale bouwmaatschappij De Ideale Woning. Het ging dan over woongelegenheden in de Steenberghoekstraat, de Nijverheidsstraat en in de Tuinwijk. En het antwoord van Schepen de Vries klonk toen zeer erg hoopvol, want ze zei toen dat ze het zeer nauwlettend ging opvolgen, dat ze in de maand mei, dus mei 19, een afspraak had met de bevoegde directeur van de bouwmaatschappij om tot oplossingen te komen, want men zou op korte termijn de panden in de Steenberghoekstraat en de Nijverheidsstraat voortbewoond of te laten bewonen. Maar inmiddels, en ik heb de nummers nog eens speciaal aan het opzoeken deze week,
die panden staan nog steeds leeg. En ik heb dus al die termijnen opgeteld die toen Schepen de Vlies mij gegeven heeft bij die eerste interpellatie in 2019. Wel, daar zijn dus panden bij die nu eigenlijk al 3 jaar, bijna dus 30 maanden, bijna 3 jaar leeg staan. Nu, dat in de Tuinwijk, dat is een ander verhaal, dat geef ik toe, dat moeten grote renovatiewerken gebeuren. Daar zullen panden verkocht worden, dat hebben we allemaal geacteerd. En daar zal zelfs op vlak van ruimtelijke ordening wijzigingen nodig zijn om daar mooie, terugbewoonbare panden van te maken. Maar blijkbaar, voor zover wij op de hoogte zijn uiteraard, is er nog geen aanvraag genomen voor een of ander dossier, want we zien daar ook zeer weinig bewegen. En ik zou zeggen dat dergelijk beleid vanwege de ideale woning voor ons onverantwoord is tegenover wachtlijsten en de dringende nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. De bouwmaatschappijen zouden eigenlijk voor die leegstand moeten beboet worden. En ik herinner hier graag aan het debat waar ik spijtig genoeg toen door omstandigheden niet kon bij zijn in de gemeenteraad van december vorig jaar, waar we over die boetes voor de leegstand waar er gedebatteerd is, dat onze fractie toen een amendement heeft ingediend, dat eigenlijk is weggestemd, precies om de sociale woonmaatschappijen ook te laten beboeten voor leegstand. Maar goed, eigenlijk zouden we daar nog eens terug moeten over nadenken. Vorig jaar heeft onze fractie ook pertinente vragen gesteld over dan het behalen van wat we het sociaal bindend objectief noemt. Dat is een duur woord, maar eigenlijk voor het behalen van een minimum aantal sociale woongelegenheden verplicht in onze gemeente. En ook hier beloofde Schepen de Vlies de doelstellingen te halen. We geloven dat nog altijd. Maar de bijkomende afbraak of renovatie van 104 appartementen in de deelgemeente Ter Hagen, wat onlangs bekend is toch gemaakt, gooit waarschijnlijk wel serieus wat roet in het eten van deze planning. Vele bewoners tonen zich nu zeer ongerust over die ontwikkeling, en want opnieuw wordt een aanslag gepleegd op het uitzicht naar een betaalbare woongelegenheid voor zoveel gezinnen. En dit baart ons zorgen, maar zeker en vast ook de bewoners daar. En daarom vragen wij met aandrang. Ten eerste, de leegstaande woningen in de Steenberghoekstraat en de Nijverheidstraat. En er is ook eentje in het Romeinsveld, heb ik nu gezien. Dus dat zijn de woongelegenheden van de ideale woning. Dat die onmiddellijk woonklaar gemaakt moeten worden en verhuurd. Ik ben er daarvan overtuigd dat er daarbij zijn waar zeer weinig moet aan gebeuren. Tenzij een grondige schoonmaak. Maar eigenlijk voor de rest zijn daar weinig renovatiewerken, denk ik, te doen. Een tweede voor de woongelegenheden in de Tuinwijk, ook van de ideale woning, dat wij hier eens binnen de 2 maanden, ik heb daar maar een termijn op gezet, maar voor mij is dat gewoon een signaal om op korte termijn, een plan van aanpak zouden voorgelegd krijgen van de gemeenteraad, zodanig dat de gemeenteraadsleden weten waar ze aan toe zijn met deze panden. En dat dan de bewoners van de appartementsgebouwen in de Populaire Laan, en ik verontschuldig mij voor de fout, want het is dus de uitbreidingsstraat in plaats van de ontvolkingsstraat, maar dus iedereen weet wel over die 2 appartementsgebouwen van Goedwonen Ruppelstreek, dat de inwoners daar of de bewoners daar maximaal begeleid zullen worden om eventuele aanpassingen van hun huisvesting op een positieve wijze te kunnen opvolgen. Dat de mensen dus hun ongerustheid zouden kunnen plaatsgeven. En dan dring ik eigenlijk wel aan op een beslissing van deze gemeenteraad. En de voorzitter heeft mij daar straks nog gevraagd van die formulering voor die beslissing wat te herzien. Omdat het inderdaad wel zo is dat mijn eerste voorstel tot beslissing, ik liet uitschijnen dat eigenlijk het college deze beslissingen, de eindbeslissingen allemaal in handen zou hebben. Wat in feite niet rechtstreeks zo is, want het moet altijd langs de bouwmaatschappijen gaan. Maar tenslotte kan het college daar een zeer grote drukkende rol spelen. En dus zou ik zeggen dat de gemeenteraad aan het college de opdracht geeft aan te dringen bij de betrokken bouwmaatschappijen om onverwijld werk te maken van al die voorgaande punten.
Ja, dat is een herformulering die we zo dadelijk nog misschien eventjes hernemen voordat het ter stemming wordt voorgelegd. Maar ik stel voor dat we eerst naar de inhoudelijke repliek van Schepen de Vlies luisteren. Is dat goed?
Ja.
Voilà, Schepen, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. De leegstand bij de ideale woning duurt inderdaad veel te lang. Gezien de lange wachtlijsten is dat een absolute schande. Ik ben het helemaal eens met u. Ik moet eerlijk bekennen dat wij de 2 laatste jaar eigenlijk echt tegen een muur gelopen zijn met de ideale woning. En wij niet alleen, eigenlijk al de omringende gemeenten die met hen werkten, dat ging dan vooral voor de oudere gebouwen, hebben dezelfde problemen gehad eigenlijk. Die leegstand was eigenlijk enerzijds te verklaren door het ERP-actieplan dat werd opgelegd door de VMSW, waarbij dat dus de woningen eigenlijk, men mocht geen energieverslindende woningen meer te huur aanbieden van de VMSW. Dat was een maatregel waar iedereen zich vanzelfsprekend kan achter scharen om die problematiek rond de klimaatopwarming tegen te gaan. Maar voor de sociale huisvestingsmaatschappij was dat eigenlijk een moeilijke situatie om hun verouderd patrimonium in orde te krijgen. Dat ging dan vaak vooral over dakisolatie, dubbele beglazing en centrale verwarming. Dus zij hadden een verbod om die laag energetische woningen opnieuw te verhuren en een verplichting om deze te renoveren. De woningen in de tuinwijk die beantwoorden inderdaad niet meer aan die energienorm en die renovatie is verplicht. En om dat op een betaalbare manier te organiseren voor die sociale huisvestingsmaatschappij, want die hebben natuurlijk beperkte budgetten, is blijkbaar de enige mogelijkheid om dat in de groepsrenovatie te steken en dus te wachten tot als er een aantal woningen leeg staan. Hier was eigenlijk nog geen duidelijke planning opgemaakt. Hè. Dus twee woningen hiervan werden tijdelijk verhuurd in een project rond te wonen met kansen, maar de rest heeft leeggestaan. Het nieuwbouwproject van Ideale Woning in de Kerkstraat is wel opgeleverd ondertussen en is zeer goed verlopen. Dat zijn zeer mooie appartementen die ondertussen ook allemaal verhuurd zijn. De reden waarom dat die dossiers hier allemaal zijn blijven slabakken, blijkbaar is omdat Ideale Woning door een heel zware herstructurering is gegaan, wat blijkbaar een heel aantal groeipleinen heeft veroorzaakt. Hun organisatie is zeer grondig hervormd. Zij wou naar een meer moderne bedrijfsstructuur gaan en hebben eigenlijk heel hun werking hervormd om tot een soort multidisciplinaire regionale teams te gaan. Er is dan een deel, er zijn wel wat troubles geweest, ook het management. Er zijn een aantal mensen die heel lang oud zijn. De directeur is ook al een hele tijd afwezig. Maar nu gelukkig is er nu heel recent een nieuwe verantwoordelijke manager, een dame, die de aanspreekpunt nu is voor de lokale besturen. En die neemt dat echt heel goed op. Dus dat is nu, eindelijk komt daar verandering in. Dus ik ben ook zeer blij. Die dame gaf ook toe dat er in Nederland aan zaken echt fout gelopen zijn bij hen. En dit tot grote ergernis van de gemeente, ook onze buurgemeenten die samenwerken, zoals Niel en Hemiksem, hebben dezelfde problemen ondervonden. Anderzijds zet ook de huidige onzekerheid rond de vorming van die woonmaatschappij en die nieuwe werkingsgebieden een rem op veel investeringsplannen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, omdat zij niet goed weten wat er gaat gebeuren. Wij hebben ondertussen wel een dossier ingediend om een facilitator aan te vragen met een aantal buurgemeenten om ons te begeleiden in het proces om tot die sociale huisvestingmaatschappij te komen. En we hebben net bericht gehad afgelopen week dat die is toegekend, dus daar kunnen we nu wel stappen in nemen. En dat is ook zeer dringend, denk ik, opdat die woonmaatschappijen ook terug hun programma gaan opnemen. Hè. Voor de leegstand concreet, denk ik dat we nu wel stappen hebben kunnen nemen. Dus momenteel zijn er 7 leegstaande woningen in de Nijverheidsstraat, Romeinsveld en Steenberghoekstraat. En die woningen die zitten nu, dat heeft ook een tijd stilgelegen, zei die dame, omdat hun bouwcoördinator ontslag had genomen. Het was daar blijkbaar ook nog een personeelsproblematiek geweest. Maar nu hebben ze iemand nieuw en nu zijn momenteel nog een aantal woningen aan het schilderen en de laatste renovatie te doen. Maar die zouden tegen eind april allemaal af zijn. Dus ze zouden eigenlijk, 3 woningen al iets vroeger en de rest tegen eind april. Dus die zouden eigenlijk vanaf mei allemaal in verhuur kunnen gaan. Dan kan de procedure opgestart worden om de toewijzingsprocedures in gang te zetten. Dus die zouden eigenlijk tegen juni allemaal ingevuld kunnen zijn dan. Voor de woning in de tuinwijk heb ik nu toch ook aangedrongen, omdat er was enerzijds ook een probleem, omdat we hebben in november afgelopen, in 2020 nu afgelopen november, nog een onderhoud gehad om met een aantal leden van het college en de ingenieurs en de projectleiders over hun plannen om daar eigenlijk een appartementsgebouw te zetten. Maar gezien dat wij eigenlijk met de leidraad van de ruimtelijke ordening, en zoals dat jullie zelf ook hebben aangegeven op die raadscommissie, als ik me goed herinner, dat we eigenlijk het historisch karakter van die typische woningen toch willen handhaven, hebben we nu gevraagd om die woningen gewoon individueel te renoveren. En die dame heeft mij beloofd om tegen eind maart met een concreet voorstel te komen. Dus in principe, dat moet haalbaar zijn, denk ik, omdat toch met beperkte kosten, dubbele beglazing. Er zijn een aantal van die woningen, hebben al dubbele beglazing. Er zijn al een paar van die woningen recent gerenoveerd geweest. En die dakisolatie, centrale verwarming, dat zijn geen onmogelijke kosten, denk ik. Dus ze ging dat nu bekijken om die dan zo snel mogelijk toch te kunnen renoveren en terug in verhuur te plaatsen. Want als we moeten wachten op lange termijn, totdat zij ook weten wat er gaat gebeuren, welke investeringsprogramma's zij nog gaan doen, dat gaat te lang duren. Dus de woningen, ik heb het overzicht hier, dus de woningen in de Steenberghoekstraat, Tuinwijk en het Romeinsveld zullen dus tegen mei allemaal in verhuur staan. En tegen eind maart zullen we voor de Tuinwijk een plan van aanpak hebben of dat ze effectief kunnen gerenoveerd worden en op welke termijn dan. Voor de populiere laan uitbreidingsstraat, daar ben ik natuurlijk zelf ook al op aangesproken. Dat is niet gemakkelijk. Ik bedoel, we zitten daar met een enorm project, tezamen met Boom. Blokken zijn dateren van dezelfde periode in de uitbreidingsstraat in Boom en bij ons hier. Die zijn 50 jaar oud, dus die beantwoorden niet meer aan de norm. Er moeten dermate zware renovaties doorgaan, dat men dus de keuze gaat maken tussen afbraak of vernieuwbouw, zoals men het heet. Dus afbraak en dan een nieuwbouw op dezelfde locatie. Woon-Ruppelstreek heeft daar nu een projectbureau. Ik denk dat gisteren hun raad van bestuur was. Daar is beslist om een projectbureau aan te stellen die tegen juni een studie zou kunnen afleveren wat de mogelijkheden zijn. Want voor de renovatie moeten zij nog een bijkomende stabiliteitsstudie ook doen naar betonrot en stabiliteit van de fundering eigenlijk. In beide gevallen moeten de bewoners daaruit. Dus bij aanvang had de directeur mij nog gezegd dat er misschien een mogelijkheid was, moesten we renoveren van bepaalde verdiepingen te doen en dan de mensen in het gebouw te verhuizen. Maar omdat de verbouwingen toch zwaarder zijn dan eerst ingeschat, is dat niet mogelijk. Dus de mensen moeten allemaal minstens 2 jaar uit hun woning van die blokken. De vernieuwbouw, de appartementen moeten ook groot worden, dus het aantal zou ook zakken tot 76 eenheden. En wij hebben eigenlijk als college een voorkeur wellicht om een nieuwbouw te realiseren, om eigenlijk naar een mooiere groene omgeving te gaan, waar het er ook ondergronds kan geparkeerd worden. Ik denk zeker voor sociale woningen dat het heel belangrijk is om een rustige, groene, aantrekkelijke omgeving te hebben. En dan nu is het eigenlijk een parking met 2 blokken op voor kinderen te spelen en zo, is dat eigenlijk, denk ik, geen goede omgeving. Maar dat zal dus allemaal moeten bekeken worden wat er nog mogelijk is. Hier hebben we nog geen definitieve beslissing over genomen. Vanzelfsprekend zal dit een operatie zijn die wij met de grootste omzichtigheid gaan aanpakken. Voor die mensen, ik besef dat heel goed, is dat nu een grote shock. Zeker voor oudere mensen is dat een woonst waar ze waarschijnlijk zoveel jaren gewoond hebben, valt weg. Wij willen dat heel goed begeleiden en eigenlijk per inwoner een dossier aanmaken en zien wat per persoon de mogelijkheden zijn. Dus ze gaan sowieso prioritair een nieuwe woning toebedeeld krijgen op de wachtlijst. Dus de mensen krijgen voorrang. We zouden het ook gefaseerd doen. Dus er zou, dat moet nog allemaal definitief beslist worden, maar het eerste idee van de bouwmaatschappij is om eigenlijk in fases te werken, waarbij er 1 blok wordt afgebroken en de andere nog bewaard. En dan een klein beetje zien in functie van het profiel van de mensen. Er wonen ook een hele hoop oudere mensen die misschien een stap naar een assistentiewoning of een andere verblijf overwegen als ze misschien niet meer zo goed te been zijn en niet meer zo zelfstandig of meer in het centrum willen wonen. Wij hebben nu gelukkig ook de Putstraat, het groot project. Dat wordt, normaal zou de opleveringsdatum daar 23 zijn. Dus dat zou eigenlijk zonder verdere belemmeringen, maar dat dossier zit in zijn eindfase van de planning en de voorbereiding. Dus alleen nu nog de rioleringswerken die aan het bekeken worden, maar dan kan dat eigenlijk vrij snel starten. Dus dat zou dan natuurlijk ook al iets zijn waar we rekening mee houden dat op elkaar aansluit. Ja, ze hebben een dergelijk project met de Putstraat meegemaakt. En ja, meneer Marmans zei me dat eigenlijk heel goed verlopen is. Omdat er eigenlijk mensen ook al, als de beslissing wordt bekendgemaakt, dat mensen soms al anticiperen. En mensen die al misschien op iets langere termijn van plan waren om iets, bijvoorbeeld richting oudering te huis of ergens anders. Of bij een in zorgwoning, bij een kinderen of zo. Dat dan zaken zijn die sneller beslist worden. Dus maar het zal een uitdaging zijn. Maar ik ga mij echt... Ik heb mij voorgenomen om dat allemaal te zorgen dat dat heel goed begeleid wordt. We gaan dat heel nauw opvolgen en dat we die mensen zo goed mogelijk begeleiden, dat zij daar geen stress van hebben, dat allemaal voor hen wordt georganiseerd. Ik bedoel, er moet voor iedereen een oplossing komen en we gaan dat goed verzorgen.
Dank u Schepen voor uw uitvoerig inhoudelijk antwoord. Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. En ook dankjewel Schepen voor dit uitvoerig antwoord. En ik zou zeggen, eigenlijk hoopvol antwoord. Maar ik hoop dan ook dat dit op korte termijn gaat kunnen gerealiseerd worden. Zeker wat het eerste deel van uw antwoord betreft. Ik ga willen beginnen met het laatste deel, namelijk de blokken. Dus de twee blokken zoals we ze kennen, de appartementsgebouwen. Dus als ik goed begrepen heb, zou er in juni dan nog de studie nog eens bekeken worden naar de mogelijkheden. Dus is er nog geen beslissing naar afbraak of renovatie. Maar hoe dan ook, het resultaat zal toch zijn dat de mensen er 2 jaar uit moeten minstens. Hè? Dat heb ik begrepen. Nu, het publiek dat daar woont is denk ik toch wel grotendeels een ouder publiek. Dat is een beetje een historisch gegroeide bewoning. Dikwijls verkochten de mensen hun huis daar in de omliggende straten om dan daar bijna hun oude dag door te brengen in die appartementsgebouwen. Dus die zien daar nu een serieuze streep door hun toekomstplannen. Ik weet het, misschien op een gegeven moment zal dat dan naar de assistentiewoning zijn, maar de meesten zullen toch wel gedacht hebben, hier gaan wij oud worden, in deze toch wel op dat moment en voor hun normen blijkbaar toch wel comfortabele omgeving. Dus daar zal toch wel serieus wat communicatie en wat omgevingsgesprekken moeten zijn om dat aan die mensen gerust te stellen op welke manier dat die verhuis zal gebeuren. Want ik neem nu dan de gemiddelde leeftijd aan, misschien toch wel van een aantal mensen toch wel rond de 80 is. Verhuizen op uw 80ste is niet zo'n evidentie. En meestal, sommigen zijn dan nog alleenstaande. Dus dat is toch wel een serieuze operatie. Maar ik vind het al goed dat het, als men van een nieuwbouw spreekt, dat men toch wel denkt aan dezelfde locatie. Dat daar op die plaats, als er een nieuwbouw zou komen in plaats van de renovatie, dat men daar op die locatie dat zou doen. Ik maak mij alleen maar vraagtekens, maar dat zal een studiebureau moeten uitmaken of het daar zo evident is om daar ondergrondse parkings te maken, zo vlak bij het water. Ik weet niet wat dat een mogelijkheid is. Dus, maar dat is een technisch punt van het dossier. Dus in elk geval, ik heb onthouden dat wij daar waarschijnlijk, en ik hoop dat we daar dan niet moeten voor interpelleren, maar dat we daar zelf van op de hoogte zullen gebracht worden van de stand van zaken van dat dossier van de appartementsblokken in de deelgemeente Terhagen. Nu, zeker hoopvol is uw antwoord over de leegstaande woningen in de Steenbergstraat, de Nijverheidstraat en het eentje in Romeinsveld. Als het dus inderdaad zo kan zijn dat eind april, begin mei, dat daar kan ingetrokken worden, dan zeg ik oké, eindelijk zou ik zeggen, eindelijk, dat toch wordt bewoond. Voor de Tuinwijk alle begrip dat daar veel meer moet gebeuren en inderdaad naar energieverslindende woningen moeten we zeker en vast niet terug toegaan. Dat kan trouwens niet, dus daar staan we volledig achter. Maar waar ik het wel moeilijk mee heb, en dat is eigenlijk, natuurlijk, het is het Vlaams beleid dat ons hier parten speelt, maar waar ik wel moeilijk heb is met het feit dat men eigenlijk die projecten, omdat daar bij de situatie bij de ideale woning, dat men die projecten laat aanslepen omdat men denkt aan herstructureringen, omdat men denkt aan fusioneringen, dat men
nieuwe vormen van maatschappijen gaat creëren, terwijl eigenlijk de woningnood bij de mensen vrij groot is. En dus als je dan aan de ene kant de nood creëert van die mensen op die baan, het zijn natuurlijk geen mensen van Rumst, maar ik kan mij voorstellen dat er op de Rumstse wachtlijsten ook zo'n gevallen staan, een situatie staan, dan als je daar de nood creëert van die mensen hoort naar een woning of een huisvesting, en je zegt dan ja, maar de herstructurering, we moeten fusioneren, we moeten samen gaan werken, en dat is energie opslorpend en tijd opslorpend, dat krijg je niet meer verkocht. Ik vind dat niet sociaal verantwoord. Dus alsjeblieft, blijf nu met de nieuwe wind openlijk van bij de ideale woning, blijf daar op een goede manier mee verder gaan. En ik hoop inderdaad te kunnen vaststellen samen met u dat in de maand mei die woningen daar in die straten, Semerhoekstraat, Nijverheidstraat en Romeinsveld, dat daar inderdaad nieuwe inwoners komen. Dus maar toch, voorzitter, blijf ik bij mijn vraag. Niet tegenstaande dat het eigenlijk een bevestiging is van wat de Schepen eigenlijk gezegd heeft, dat wij toch het college ondersteunen eigenlijk door die beslissing, door te zeggen, kijk, wij dringen aan, of wij vragen aan het college dat zij aandringen bij die betrokken maatschappijen om die punten onverwijld uit te
maken. Ja, voor ik naar meneer Heiliga, meende ik te kunnen afleiden uit het antwoord van Schip de Vlies dat zij wel degelijk samen met het college aan het aandringen is natuurlijk, hè, bij de maatschappij. Dus er zijn twee scenario's. Ofwel dringt u aan op een stemming over de beslissing die u suggereert, maar dan denk ik dat de redactie van de beslissing licht moet gewijzigd worden. Ofwel zegt u, kijk, een beslissing is misschien overbodig, want uit het antwoord van de schepen blijkt dat men effectief ermee bezig is en dat men aan het aandringen is. Denkt u daar nog even over na? Ik zal ondertussen meneer Heijlen het woord geven. Meneer Heijlen.
Dank u, voorzitter. Ja, de SPA Groenfractie stelt altijd wel een aantal pertinente vragen over de sociale verhuur. En ik weet dat de intentie was ook om een aantal intercommunales op de gemeenteraad in een commissie zich te laten voorstellen of in werking te laten voorstellen. Gezien dat niet altijd Schepen de Vlies eigenlijk het communicatiekanaal moet zijn namens de bouwmaatschappij, is het misschien wel aangewezen om in de toekomst zowel de ideale woning als goed wonen Ruppelstreek als sociaal verhuurkantoor eens een passage te laten doen, zodat daar nog meer gepingpond kan worden tussen de gemeenteraadsleden en de betrokken maatschappijen. Maar ik weet niet wat de rest van de gemeenteraad daarvan denkt.
Dat wil zeggen dat u ze zou uitnodigen op een raadcommissie.
Ja.
Ja, als ik eventjes mag tussenbeide komen, voorzitter. Die raadcommissie was inderdaad gepland eigenlijk voor eind vorig jaar. Maar omdat er toen nog helemaal geen duidelijkheid was over het dossier van Goed Wonen Ruppelstreek, hebben we dat eventjes uitgesteld. En nu is er weer onzekerheid over die vorming van die maatschappij. Maar misschien kunnen we in het voorjaar ergens, zodra dat er iets meer informatie is, ook van die facilitator waar dat heen gaat met de woonmaatschappij, rond het project van de Populiere Laan, om dan inderdaad een raadscommissie te organiseren.
Ja, goed, Schepen, dan denk ik dat u dat best op de agenda zet. En dan verneem ik graag van mevrouw van der Wild wat we met haar voorstel van beslissing moeten doen.
Ja, voorzitter, ik denk dat er niks mis is met dat voorstel van beslissen, vermits eigenlijk de neuzen in dezelfde richting staan.
Ja.
Maar ik zou toch wel aandringen van dat te doen. Ik begrijp het standpunt van en de situatie van mevrouw van de Schepen de Vlies zeer, zeer zeker. Maar ze heeft dat 2 jaar geleden heeft ook een aantal dingen gezegd. Ik geloof haar daarin dat dat niet direct buiten haar mogelijkheden ligt van dat altijd te realiseren. Vandaar dat we eigenlijk met onze vraag dit nog eens extra willen ondersteunen, wetende dat er een aantal dingen daar eigenlijk al direct zullen van gerealiseerd worden. Dus ik zou mijn beslissing als volgt willen herformuleren voor de stemming aan de gemeenteraad. Dus de gemeenteraad geeft het college de opdracht aan te dringen bij de betrokken bouwmaatschappijen om verwijld werk te maken van voorgaande punten.
Zo heb ik het ook genoteerd. Ja. Ja. Ik herneem nog eens, de gemeenteraad geeft het college de opdracht aan te dringen bij de betrokken huisvestingsmaatschappijen om verwijld werk te maken van voormelde punten.
Ja, dat is het, voorzitter.
Iedereen heeft dat goed begrepen. Voor ik dat ter stemming voorleg, zijn er nog anderen die iets toe te voegen hebben voor ik het laat stemmen? Oké, goed. Dat is duidelijk. Dan volgt de stemming op het voorstel van beslissing zoals ik het juist heb geformuleerd. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u vriendelijk. Interpellatie nummer 2 van fractieleidster Jacobs. Mevrouw Jacobs, u vraagt naar de stand van zaken over de aanvraag voor het Zomercafé 2021. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel ja, inderdaad, op het college van 25 januari is de aanvraag behandeld geweest met betrekking tot de organisatie van een zomercafé in het Koningin Assis Park in de deelgemeente Reet. Er werd daaraan geen toelating gegeven wegens het ontbreken van voldoende nutsleidingen, maar ook omwille van de ligging van het park. Het college gaf echter wel de opdracht aan de dienstvrije tijd om te onderzoeken of de inrichting van een zomercafé in het park van Teragen mogelijk is. We hebben hieromtrent enkele vragen. Is er al een zicht op de oppervlakte die in beslag zal genomen worden door het mogelijke zomercafé, gezien er in het oorspronkelijke plan, dus het plan dat getekend was in het park van Rijt, gezien er in het oorspronkelijke plan sprake is van een overdekte eetgelegenheid, een podium, een backstage, een strand, buiten dan uiteraard de bar en de tafels en de stoelen met betrekking tot het zomercafé. Moest het zomercafé hier dan in het park doorgaan, zal het park dan nog toegankelijk zijn voor bezoekers, dus met andere woorden dus niet voor klanten van het zomercafé. En vooral voor spelende kinderen, want het is toch een parkje dat door kleinere kinderen toch wel redelijk frequent bezocht wordt om daar te gaan spelen en een beetje te ravotten met hun cameraatjes. Tot slot, wanneer wordt het resultaat verwacht van het onderzoek door de dienstvrije tijd? En welke argumenten zullen doorslaggevend zijn tot het al dan niet toelaten van het zomercafé?
Voilà. Dank u voor uw vragen, Schepen van der Auwera. Ik vermoed dat u wel een antwoord zou willen geven. Wellicht volgt er nog een vraag over het afval van het zomercafé daarna. Dus steek je maar van wel. Normaal gaat u direct over afval, maar nu is het een beetje een positievere noot, denk ik.
Ja, soms moet je iets plezante dingen doen.
Dat gaat iets plezant.
Ja, alsjeblieft. Nee, het zomercafé. Er is inderdaad een nieuwe aanvraag binnengekomen door eigenlijk ja, dezelfde uitbaters van vorig jaar. Ze hadden dat toen overgenomen van de vorige uitbater. U allen gekend. Ze hebben dan de vraag gesteld om eventueel naar de locatie in Reet te kunnen overgaan. Een locatie die ons inziens ja, ook wel wat nadelen had, in die zin dat er weinig of geen nutsvoorzieningen voorhanden zijn. Dat je daar ja, toch ook wel in de onmiddellijke omgeving dan terechtkomt van het restaurant, van de tuin van het restaurant. Wat ook wel een impact heeft. Er waren meerdere bedenkingen die wij ons gemaakt hebben om ertoe te komen van eigenlijk is dat niet de ideale locatie. We zijn dan, of we dachten er op dit moment ook al aan om het gegeven van het zomercafé waar het vroeger was in Ter Hagen, in de buurt van het museum, om dat terug opnieuw te organiseren, maar om daar tegelijkertijd ook een concessie voor aan te schrijven. Onze dienstvrije tijd is daar de afgelopen weken mee aan de slag gegaan. Zijn eens gaan kijken in de buurige gemeenten, hoe pakken zij dat aan? Hoe hebben zij dat aangepakt in het verleden? Hoe hebben zij die concessie uitgeschreven? Wat stond er in zo'n concessie? Met de bedoeling dan om ja, verschillende kandidaturen hopelijk op te vragen of mogelijk aan te trekken, zodanig dat ja, we daar de markt hebben laten spelen en dat we uiteindelijk het project kunnen toewijzen aan degene die het meest voldoet aan de concessie. Nu, kan er al over zeggen dat wij een viertal toewijzingscriteria daarin zullen voorzien. De kwaliteit van de invulling van de concessie is daar een onderdeel van. Het bedrag van de concessievergoeding is een onderdeel. De lokale binding vinden wij ook wel belangrijk. En tot slot hebben wij er ook een criterium ingevoerd rond duurzaamheid. En dan kom ik toch wel heel dicht bij de vuilbakken, denk ik. maar goed, dus dit ligt nu op tafel. De bedoeling is dat we dat hopelijk nu maandag al, en als de hopelijk alle adviezen binnen zijn van de bevoegde ambtenaren. En anders zal het de 8e maart zijn dat we daarmee naar het college kunnen. En dan ja, kan dat gepubliceerd worden. Wat de locatie betreft, verwijst u mevrouw Jacobs naar het park. Wellicht baseert u zich op de collegebeslissing of de notulen van het college. Eigenlijk betreft het de locatie zoals ze dat vroeger was. Hè. Namelijk het plein voor het museum en dan de ruimte naast het museum. Ik kan de vraag stellen of dat al dan niet deel uitmaakt van het park. Maar het gaat wel degelijk over die specifieke locatie. Wij zullen geen extra delen van het park daarvoor in beslag gaan nemen. De bedoeling is dat het wel degelijk voor en naast het museum dat zomercafé dan zal kunnen plaatsvinden. Ik denk dat ik op de meeste vragen mevrouw Jacobs geantwoord heb.
Mevrouw Jacobs, klopt dat?
Ja, maar inderdaad, ik heb me gebaseerd op het
besluit.
En daar staat wel degelijk in het park van Terhagen, waarbij zomeractiviteiten ingericht door het lokaal bestuur kunnen plaatsvinden binnen een mooi ingerichte, onderhouden omgeving met een professionele dienstverlening en in harmonie met de buurt. Allee, ja. Dus,
ja, meneer, ik geef toe, het is misleidend. Okay. Maar wij beogen dezelfde locatie en qua timing, ik zeg nogmaals, 8 maart hopelijk ten laatste goedgekeurd. En dan dat wij alles kunnen afronden, ja, een maand voor eigenlijk het opengaan van de zomer, maar dat we 31 mei ten laatste hebben afgerond. De bedoeling is ook dat we de huidige installaties die daar nog staan en eigendom zijn van de eerste uitbater, dat we de kans bieden aan de nieuwe inschrijver om die eventueel al dan niet over te nemen in de onderhandeling met de vorige uitbater. En anders moeten die installaties natuurlijk verdwenen zijn de laatste eind mei.
Oké.
Okay. Ja, dus ik begrijp... Sorry.
Doet u maar alsjeblieft.
Ik begrijp nu eigenlijk dat je het nu eigenlijk professioneler gaat aanpakken. Dat je dus een concessie gaat publiek maken, om het zo maar te zeggen. En het is niet gezegd dat de oorspronkelijke aanvragers dan het hebben.
Dat kunnen wij niet garanderen natuurlijk. Hè? Maar ja, als overheid worden wij wel geacht om de markt te laten spelen. Dus op dat vlak was ik er persoonlijk grote voorstander van dat we deze weg zouden bewandelen. Wat niet wegneemt, dat ik er ook voorstander van ben dat de vroegere of de vorige uitbaters, ze weten al hoe dat ongeveer werkt nu, dat ze ook zullen inschrijven. Hè? Daar gaan we vanuit. En wij hebben ook wel begrepen dat zij daar de intentie toe hebben.
Ja, wordt er ook geschreven in een van de voorwaarden bijvoorbeeld, want ik had dat ook in de collegebeslissing gezien, maar ik vind het nu niet zo direct goed, dat zij eigenlijk, bij hun argumentatie van de oorspronkelijke aanvragers, spreek ik dan, dat zij bereid zijn voorafgaand aan de zomerbar contacten te leggen met de nabijgelegen horeca. Blijft dat dan in scope of zeg je gewoon nee?
Dat is toen wel eens criteria 3, hè. Dus daar bedoelen wij mee die lokale binding. Dat zij wel degelijk gebruik maken van hetgeen wat er op lokaal vlak gebeurt. En dan bedoelen wij de lokale horeca misschien, maar ook de lokale verenigingsleven. Dat ze dat zoveel mogelijk wel daarbij betrekken en in samenwerking met bepaalde dingen kunnen organiseren. Hè. Maar dat is aan hun om daar creatief in te zijn en daar een voorstel te doen. Hè.
Oké. Nu, een beetje terzijde, zoals zoveel mensen, ga ik nu ook regelmatig wandelen. maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, schepen, als je nu voorbij het museum wandelt, hetgeen dat daar nu staat, ik heb er eigenlijk maar één naam voor. Dat is een koterij. dat er voor dat plein van de, dus misschien dat je daar misschien ook eens moet aan denken voor dat toch wat netjes te maken, of dat dat een opdracht dan wordt om daar een beetje netjes, allez, mooie kontjes te zetten misschien, maar allez, het is eigenlijk het, nodig, het museum is daar nog, hè. Het nodigt totaal niet uit voor het museum te bezoeken, hè, momenteel. Allez, dat is mijn mening, hè.
Nee, nee, terecht. En dan komen we inderdaad heel dicht bij de afval en bij het stortgebeuren. Maar u hebt gelijk, hè. We hebben die bedenking ook gemaakt. Vandaar ook dat ik de dienst een opdracht gegeven heb om duidelijk nu met de vorige eigenaar de afspraak te maken dat op 31.05 de laatste alles, maar dan ook alles daar moet weg zijn. En wij zullen ook in de concessie opnemen dat dit niet meer kan gebeuren naar de komende jaren toe, dat er niet alles maar kan blijven staan, dat we dat heel duidelijk nu op papier hebben staan. Dat is ook het voordeel van die concessie, dat je iets kunt afdwingen.
Oké.
Maar terecht opmerking.
Dank u wel.
Ik ook, inderdaad. Oké, mevrouw Jacobs, dat heeft zijn aandacht gehad. Dan zijn we door de reguliere agenda op de hyperkorte, duidelijke mondelinge vragen na. Steekt u uw handen maar op. Ik zie meneer Vrept, meneer Verschuren, meneer Peters, meneer Van Keer, mevrouw Verbloesem. Voilà. Goed, als u mij niet kwalijk neemt, ik ga gewoon van boven naar onder. Hè. Dus ik begin bij meneer Vrept. U heeft het woord, meneer Vrept.
Ja, dank u. Een vraag voor Schepen Antonio. Ik heb mensen van de Eemijstraat bij mij gehad. En die vroegen welke intentie de gemeente had met het snoeien van de bomen in die straat. Want er zijn bomen die bijna bij de mensen binnengroeien. Dat is mijn vraag.
Schepen. We horen u niet, dus ik vermoed dat u aan het antwoorden bent. Maar,
nee, ik was nog het knopje aan het aanduiden om te antwoorden. Ja. Goh, ik kan daar nu niet veel over zeggen. U overvalt mij een beetje met die vraag. Ik zal het onderzoeken, maar u mag mij zo'n dingen ook altijd toebedelen via telefoon of via mail. En dan dacht ik die ook te beantwoorden. Dus ik kan daar nu niet meer over zeggen.
Meneer Peters.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag over het bestuursakkoord. Daar staat in dat er op wandelafstand een hondenweide zullen voorzien worden in onze gemeente. Ik wou eens vragen of dat daar al nieuws over was.
Jazeker, collega. We hebben het initiatief genomen om, en dat is ook op het Schepencollege al enige tijd geleden geweest, in de Hoofdeneiken wijk, kleine landeigendom in Rumst, om daar een nieuwe hondenweide in te richten. Om op die manier de afstand tot de bestaande hondenweide te verkleinen. Alle voorbereidingen zijn er al voor getroffen. Alleen de draad moet nu nog geplaatst worden. Het terrein is klaargemaakt, gras gezaaid enzovoort. Er zitten ook nog andere locaties in de pijplijn die we momenteel aan het onderzoeken zijn om te kijken of we daar ook hondenweides kunnen inrichten. En zo willen we toewerken naar een zestal, zevental hondenweides die gespreid zijn over heel ons grondgebied om op die manier dat punt van het bestuursakkoord te realiseren.
Dank u. Meneer Van Keer.
Een korte vraag voor de burgemeester. In de kerkstraat in Rumst, daar is nu de nieuwe buitenschoolse kinderopvang. En daar zijn ook de nieuwe appartementen in gebruik genomen. Het valt op dat daar de laatste weken veel meer parkeeroverlast is, ook waar niet geparkeerd mag worden. Er staan bijvoorbeeld wagens geparkeerd op zebrapaden, wat aanleiding geeft tot zeer gevaarlijke situaties. De vraag is, tweeledig, kunnen we inzetten op meer handhaving en eventueel duidelijker met van die gele blokken markering aanbrengen dat eigenlijk niet mag geparkeerd worden?
Burgemeester?
Ja, wat die laatste vraag betreft, dat lijkt me zeker te overwegen, maar sta me toe om dat even af te toetsen met de collega's en de politie. Wat de handhaving betreft, ja, absoluut. Hè. Ik kan u wel zeggen dat wij in januari, voor wat betreft Doelaagstraat, Schoolstraat, dat daar redelijk stevig geschreven is door zowel gemeenschapswacht als politie, naar aanleiding van heel wat klachten terecht. En dat heeft hopelijk wel een positieve invloed, maar we gaan dus misschien nu het actieterrein moeten verleggen naar dat stuk. Maar in elke schoolomgeving proberen we daar heel aanwezig te zijn. Maar het is niet zo evident, want je moet er eigenlijk permanent tegelijkertijd zijn, omdat soms de mensen toch wel op hun plichten te wijzen. Maar staat genoteerd, ik neem die opmerking ter harte en ik neem die mee naar de korpschef.
Dank u, burgemeester. Mevrouw Verloosem.
Ja, mijn vraag is zowel voor schip Antonio of voor de burgemeester, denk ik. Het gaat eigenlijk over de Boerenweg, waar gisteren namiddag paaltjes zijn geplaatst aan de servitudeweg. Dat is een heel smalle servitudeweg, die eigenlijk aan de achterkant van de huizen van de Korte Boerenweg staan. En daar zijn nu paaltjes geplaatst aan de uitgang van die servitudeweg. En ik vroeg me eigenlijk af waarom dat dan juist daar geplaatst is, of wat dat daar nut van is, omdat er dan al heel weinig parkeerplaats is, waardoor het er nu eigenlijk daarvoor onderhalve auto kan staan en rechter ook nog juist onderhalve auto. Maar ik wist niet zozeer wat dat daar het nut net van is.
Dank u. Misschien burgemeester of...
Ja, ik wil er kort, die paaltjes staan daar niet juist. Er was wel een vraag gesteld om de ingang van de Korte Boerenweg te plaatsen, zodat daar geen auto kan staan voor de hulpdiensten vrije toegang te verlenen. Nu, ik ga met de schepen, die is er ook mee bezig, zeker de korte termijn ook eens kijken wat betreft de toegankelijkheid met betrekking toen ook met Dichter. Het is vandaag al een paar keer aan bod gekomen, omdat in zijn geheel ook nog eens een aantal zaken te herbezien. Maar wat betreft die palen betreft, mevrouw Verloesen, die staan, moesten dus niet aan de achterkant staan van de Korte Boerenweg, maar langs de voorkant. Spijtig genoeg gaan we dat dus op korte termijn moeten herstellen.
Oké, meneer Verschuren.
Ja, het gaat over de Rumsestraat, het middengeleide punt daar. Daar is een zebrapad over getrokken te midden. Maar als je aan de kant staat tegenover het kasteel, dus aan de, staat daar vlak naast dat zebrapad een hele dikke boom. En je ziet daar niks voor het verkeer aankomen dat van het rijcentrum komt. Ik weet het, een boom al toen is niet plezant, maar echt, je ziet daar echt niks voor over te steken. Die boom staat al eerlijk in de weg, maar ik ben ook niet echt voorstander van de boom er uit te doen, maar het is een probleem.
Schepen Antonio, vermoed ik.
Ik begrijp die vraag. Ik weet perfect over welke boom je spreekt en die belemmert inderdaad de zichtbaarheid. Ik heb in het verleden al eens besproken, ook met onze diensten, om te kijken of we daar een oplossing kunnen aan geven. Dit sterkt me erin dat er inderdaad toch iets moet aan gebeuren. Dus we zullen zo'n een voorstel van beslissing trachten uit te werken.
Bomen die in de weg staan, in welke bek is dat? Schepen van de Rauwer aan. Is het een speciale bekje? Meneer Merks, u heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Het is niet echt een vraag. Het is eerder een bedankje aan Schepen Antonio. Ik heb al twee keer de situatie in de Doelagstraat aangekaart en dat is heel mooi opgelost nu. Er zijn terug bakken gekomen, die staan allemaal terug mooi waar dat ze moeten staan. Dus bij deze, bedankt.
Dat is aangenaam. Zulke boodschap om af te ronden. Ik denk dat we daarmee de gemeenteraad voor februari 2021 in zijn geheel kunnen laten landen, tenzij ik nog iets vergeten ben. Ik zie niemand mij daarop attent maken, dus ik sluit de vergadering af. U blijft uiteraard nog wel eventjes zitten, als u dat wil, voor de OCMW-raad. Maar zoals u weet is er een korte technische onderbreking voor de opname te regelen zoals het hoort. Tot zo dadelijk.